We slaan Gods woord opnieuw in het Oude Testament open en we lezen Jesaja 40 vanaf vers 12 tot en met 31.
Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heren bestierd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg van het veelvoudige verstand? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. En ze worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld. En de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrot. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelt. Weet gij lieden niet? Hoort gij niet? Is het u van den aanbeginnen niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten van de aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde. En dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt. De rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant. Ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als zij op hem blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken die ik gelijk zij, zegt de Heilige? Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden. En die jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden.
We lezen vanavond samen gemeente zondag 9. Zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd in zondag 9 van de Heidelberger Catechismus: wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Dus het antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op welk ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. Het thema waaronder vanavond zondag 9 wordt bepreekt is vertroost door God de Vader. Vertroost door God de Vader. Drie lijnen vanuit zondag 9. Allereerst vertroost door de eeuwige Vader. In de tweede plaats vertroost door een vader die geeft. Hij geeft zijn zoon. En in de derde plaats vertroost door een soevereine vader. En dat is het slot van zondag 9. Dus vertroost door de eeuwige vader, een gevende vader en een soevereine vader. Het is goed gemeend om voordat we kijken naar zondag 9, eerst wat puin gaan ruimen. Zondag 9 wordt bepreekt in de gebrokenheid van ons leven. En ons leven is vaak gebroken en zwaar beschadigd. Meer dan eens overkomt het me in de aanloop naar zondag 9, zondag 10 of zondag 46, waar de woorden worden uitgelegd: onze Vader die in de hemelen zijt. Dat ik in de aanloop naar die zondagen via de mail of op een andere manier een signaal krijg, vaak ook meerdere signalen van een te gemeente, om ook in het gebed te denken aan hen die door alles wat er gebeurd is niet meer onbevangen kunnen luisteren naar het woord Vader of Moeder. En het feit dat ik daarmee begin vanavond in de prediking, dat doe ik niet omdat het maar om één gaat in de gemeente, maar om meerdere. En ik zeg het heel bewust, meerdere. Juist ook voor u of voor jou die denkt dat je de enige bent die gebukt gaat onder wat je vader of je moeder heeft gedaan in je leven, waardoor je niet meer in alle onbevangenheid kan luisteren naar zondag 9. Deze zondag heeft bewust ook rekening met jou en met u gehouden. En ik zal daar zo meteen ook de vinger bij leggen. Hoe zondag 9 omgaat met gehavende kinderen. En neem dat woord eerst maar letterlijk. Kinderen. Gehavende jongeren die kind zijn. Gehavende vaders en moeders die zoon of dochter zijn. En gehavende bejaarden. Hier ouders al lang zijn overleden, maar die nog steeds lijden onder het kind zijn vanwege het vader of moederschap. Deze zondag wil u in het bijzonder troosten vanavond. Uitgerekend zondag 9. Het tweede waar ik vanavond even kort bij stil wil staan, om te voorkomen dat u gaat wachten op iets wat vanavond niet benoemd zal gaan worden, is dat zondag 9 in ieder geval niet ingaat op die manier van lezen van de Heidelberger Catechismus, waar alles moet passen in een bepaald ordelijk systeem. Misschien heeft u wel een keer zo'n preek gehoord over zondag 9 of zondag 10 of zo'n preek gelezen, waar heel sterk wordt gewaarschuwd tegen het gebruik van de vadernaam. En waar wordt uiteengezet hoe de Heer in het geestelijke leven eerst ons zijn zoon doet leren kennen. En dat het bevindelijk kennen van de Vader pas daarna plaatsvindt in het leven van Gods kerk. En ik geloof inderdaad dat dat Gods gebruikelijke orde is. Ik herken dat niet alleen vanuit het pastoraat, ik herken het ook vanuit mijn eigen leven. Maar toen ik de Heere mocht leren kennen op 17-jarige leeftijd, het geloof toen meer werkzaam was met het kennen van de Zoon dan met het kennen van de drie enige God. Dat kwam pas later. Vooral ook door het lezen van Puritijnen en oudvaders. Inderdaad, er is een bepaalde orde in het geestelijke leven. En die orde hoeven we niet tot een wet van meden en persen te maken, om beton te gieten, zo moet het gaan. Maar het is wel een patroon wat je vaak ziet terugkeren in het leven van mensen die de Heere mogen leren kennen. En wat is het een zegen Wanneer u of wanneer jij in de loop van je leven ook bevindelijk, dat is geen vies woord. Bevindelijk. Dat is een Bijbels woord. Bevindelijk kennis krijgt aan de persoon en het werk van de Vader en aan de persoon en het werk van de Heilige Geest. Het kennen van de drie enige God. En die zijn er en die waren er in onze gemeente. Die in de loop van hun leven ook persoonlijk bevindelijke kennis mochten krijgen, zowel aan het werk van de Zoon als ook van de Vader en van de Heilige Geest. En wat mij opvalt, gemeente, vergun me dat ik er toch even bij stilsta. Ik denk ook dat het nodig is in het licht van zondag 9. Wat mij dan opvalt, als je in gesprek bent met deze mens, sommigen van hen zijn al boven uit het midden van de gemeente, die ik mocht leren kennen in uw midden, en anderen luisteren vanavond mee, is dat als je naar ze luistert, ze niet komen met grote verhalen. Opzienbarende visioenen en gebeurtenissen. Maar dat ze vaak op een hele geleidelijke, rustige wijze in de omgang met het woord en in de verborgen omgang met het gebed en, ja, daar komt hij weer, door het lezen van oudvaders en puriteinen, de schrift mochten leren verstaan. En zo werd hun geloofsleven ook verdiept. Al op jonge leeftijd. En als predikant en als kerkraad zie je naar uit dat die lijn in het midden van onze gemeente ook wordt voortgezet. Het is het teken aan de wand wanneer je op jonge leeftijd de Heere mag leren kennen en er in de loop van de jaren geen verdieping heeft plaatsgevonden in het geestelijke leven. Dat zegt niets over God. De Heere wil gekend worden. Ook als de drie enige God bevindelijk gekend worden. Zoals Guido de Bret dat zegt. Wij herkennen de werking van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest uit ons hart. Dat is katholiek. Katholiek geloof. Maar goed, wat we dan vaak zien gebeuren rondom zondag 9 en zondag 10, dat is dat op de kansel dan geworsteld wordt om alles in een bepaald systeem te kunnen persen. En dat eigenlijk de ondertoon is in de prediking van zondag 9 en zondag 10, dat God niet begint bij de Vader, maar de volgorde van de Heidelberger Catechismus nu eenmaal zo, en dat we daarom ook die volgorde moeten aanhouden. U begrijpt, ik zeg het misschien wat kort door de bocht, maar ik denk dat verschillende onder ons die lijn wel herkennen. Waar gaat het mis? Wel, het gaat daar mis dat zondag 9 niet spreekt over het kennen van de persoon van de Vader, maar over de beloften van de Vader. Wie is de Vader binnen de belofte van het evangelie? De beloften is hetzelfde. God leren kennen. Wie is de Vader? Wie is de Zoon en wie is de Heilige Geest? Of om die drie slag maar te gebruiken, de belofte is gebaseerd op drie lijnen. God kan het, God wil het en God zal het doen. God kan het, de Vader, God wil het, de Zoon en God zal het doen, de Heilige Geest. Neem dat mee als kapstok, zonder daar ook weer opnieuw een soort systeem of patroon van te maken. Maar dat is de intentie van de Heidelberger Catechismus. Het gaat dus vooral om de belofte van het evangelie en wie de Vader daarin als dragende grond is. Derde opmerking vooraf, en dan gaan we naar zondag 9. Er zijn onder ons ook ouders die met heel veel schuldgevoel in de kerk zitten. Wie ben ik nou geweest als vader en als moeder? Ik moest in de voorbereiding voor de preekgemeente denken aan een van mijn eerste kennismakingsbezoeken in mijn eerste gemeente Werkendam. Ik keerde de gemeente niet en ik wist ook echt niet bij wie ik op bezoek kwam, dan alleen de achternaam. En ik kwam op bezoek bij een oudere, godvrezende vrouw. Een wijze vrouw. In de Bijbelse zin van het woord wijs. Ze had de gave van de wijsheid als vrucht van de Heilige Geest ontvangen uit Gods hand. Zo leerde ik haar ook in de loop van de jaren kennen. Ik zal nooit dat moment vergeten. Ik zie het zo weer voor me gebeuren. Dat we met elkaar kennis maakten. En ze begon te vertellen over de kinderen en de kleinkinderen. En opeens begon ze te huilen. Ze stond op in die kamer. En ze zei: dominee, terwijl ze wees naar die vier muren. Daarop staat overal geschreven: schuld, schuld, schuld. Van al mijn kinderen gaat er nog maar één naar de kerk. Ik voel me falen als moeder. En dat was oprecht. Jaren later kwam ik die kinderen tegen. En we raakten in gesprek. Die kinderen zeiden tegen mij: dominee, we hebben de beste moeder van de wereld gehad. En we weten het, moeder vreest de Heere. We weten ook dat we haar verdriet doen. Maar we hebben de wereld lief. Het kan dus nogal verschillend liggen. Ook vanavond denk ik in de kerk. Als er ouders of grootouders zijn die zich herkennen in die godvrezende vrouw. Dat je schuldig voelt. En elke keer als dat woord vader valt. En ik vul het maar meteen even aan met moeder. Dat je dan die pijn in je hart voelt bovenkomen. Wie ben ik? En wie was ik als vader? Ook pijn wanneer je geen vader geworden bent. De gemeente, ik denk dat het voldoende is om dit moment om duidelijk te maken dat zondag 9 dus vanavond klinkt in de gebrokenheid van ons leven. En dat het daarom zomaar kan gebeuren dat al luisteren naar zondag 9 en alle stoorzenders ook werkzaam zijn onder de prediking van het woord vanavond, die u en mij af willen houden van deze vader, die wil vertroosten. En ik noem hem maar even gemeente zonder hem alle eer te geven vanavond, maar dan heeft de duivel het soms heel gemakkelijk, toch? Hij hoeft maar even een herinnering aan vroeger op te roepen in je gedachten. En je mist de boot. Wat zijn wij kwetsbaar. Kwetsbare mens. En wat zijn we ook tegen die achtergrond van de gebrokenheid van ons leven, afhankelijk van het werk van de Heilige Geest toch. Die niet alleen harten wederbaart, zodat we gaan luisteren, maar ook betrokkenheid geeft op het woord. Zodat we luisteren door de pijn en het verdriet heen naar God de Vader die wil troosten. We hebben trouwens vanavond ook te doen, gemeente, met een lotgenoot in zondag 9. Een ervaringsdeskundige. Een van de opstellers van de Heidelberger Catechismus. Er waren meerdere bij betrokken, zo heb ik u verteld, in de prediking van zondag 9. Maar twee met name, Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. Caspar Olevianus is een man die voortdurend zijn hele leven geworsteld heeft met de herinnering aan zijn eigen vader. Heel veel weten we niet van de achtergronden van deze mensen, maar van Olevianus weten we dat hij opgroeide in het gezin waar zijn vader zeer depressief was. En wie opgroeit in een gezin waar een vader of een moeder depressief is, die draagt de schaduw daarvan altijd mee in zijn leven. Zo ook Olevianus. Hij heeft wat geworsteld met de herinnering en het verleden aan zijn vader. We weten ook dat hij zelf leed aan depressies. Misschien wel als gevolg van, of dat het genetisch was, of om een andere reden. Deze man is betrokken bij geraakt, zie trouwens hier ook iets van Gods zorg, Gods soevereiniteit. Het waren dan wel kundige theologen, maar het waren ook mens, beschadigde mens, zondaar. Maar ook mensen die geleden hebben onder de gevolgen van de zonde, die deze woorden op papier hebben vertrouwd. Het ging dus ook ten diepste deze mensen om troost. Ook zij moesten vertroost worden. Misschien dat dat ook wel de fijngevoeligheid van zondag 9, zondag 10 en vooral ook zondag 46 verklaart. Dat we daarin, het is maar gissen gemeente, maar ik wil het toch vanavond noemen, dat we daarin ook de hand van deze man, zoon van zien, Olevianus. Die ook gelet heeft op de woordkeus. De manier waarop de dingen worden aangevlogen in zondag 9. Omdat hij die pijn van binnenuit kent. En wil voorkomen dat hij door zondag 9 onbewust of bewust op een verkeerde manier diezelfde pijn oproept of wakker maakt bij andere mensen. En vandaar, en daar wil ik nu de vinger bij leggen, dan gaan we ook naar zondag 9, vandaar dat het antwoord ook heel nadrukkelijk begint met de woorden dat de eeuwige Vader. Er staat niet dat de Vader van onze Heer Jezus Christus, maar heel nadrukkelijk staat daarvoor de eeuwige Vader. Vanaf het begin wil de Heidelberger Catechismus zeggen, let op. Het gaat hier over een unieke, onvergelijkbare Vader. Eeuwige Vader. Wij mensen, als we mogen trouwen, worden hopelijk vader of moeder. Je wordt niet als vader geboren, maar als zoon of als dochter. En hopelijk word je binnen het huwelijk vader of moeder. En hopelijk zie je ook in het gebed uit naar de komst van een kindje op het moment dat je in het huwelijk treedt. Wie trouwt, stelt zich open voor het ouderschap. Maar we weten ook dat dat niet vanzelfsprekend is. Vader word je. En ik denk, als ik zo even rondkijk, dat ik niet de enige ben die mij voor het eerst ook vader en moeder mochten worden. Op de dag dat de kraamverzorgster voor het laatst de deur uitging, elkaar toch wel even met een bepaald gevoel van hulpeloosheid hebben aangekeken. Er ligt zo'n kleintje in je arm en die begint al te huilen. En dan denk je, wat nu? Je moet het dus ook echt worden. En onderweg door het jaren heen verleid je wel de illusie dat je het ooit ook echt zult zijn. Maar hier in de Heidelberger Catechismus wordt heel nadrukkelijk gezegd, de eeuwige Vader. Deze Vader is dus niet in de loop van de tijd vader geworden. Toen zijn zoon geboren werd en gelegd werd in de kribbe in Bethlehem. Deze God en Vader is niet vader geworden tijdens de schepping van hemel en aarde. Nee, vanaf de eeuwigheid. De zoon is geboren uit het hart van de Vader. Niet gemaakt, nog geschapen, maar geboren. En daar stopt het dus voor ons, gemeente. Dat gaat ons bevattingsvermogen te boven. Dat in de stilte van de eeuwigheid de zoon en de vader er altijd waren. Elkaar altijd hebben lief gehad. Elkaar nooit hebben losgelaten. En op een heilige wijze ook altijd met elkaar hebben gecommuniceerd. God spreekt ook binnen zichzelf. Laat ons mensen maken naar ons beeld. De zoon spreekt ook tot de vader. Toen hij mens geworden was, denk aan het hoge priesterlijke gebed. En nu op dit moment, communiceert de zoon met de vader in het hemelse heiligdom. Ze kennen elkaar met eeuwig gesproken door en door, vanaf de eeuwigheid. Waarom benadrukt de Heidelberger Catechismus dat vanavond? Wel om meteen ook duidelijk te maken dat als we het hier over een vader hebben, we het meteen over een onvergelijkbare vader hebben. Een vader die niet alleen anders is dan andere vaders. Maar het is ook een vader die niet vergeleken hoeft te worden met goede vaders. Oppassende vaders. Nee, deze God en Vader is de Vader van Jezus Christus. En Hij wil troosten. Met eerbied gesproken, gemeente, we doen hem vanavond dus ook niet recht. En laten we dat ook meenemen in de stilte van de binnenkamer. Als je getekend werd vanavond in die korte opmerkingen voorafgaande aan de prediking over zondag 9. Als de schaduw van jouw vader als een donkere schaduw steeds meegaat in je leven en je ook daardoor gehinderd wordt in het luisteren naar de prediking, vrije stof, maar zeker ook catechismusprediking. Leg dat maar gewoon eens neer voor deze vader. Niet als zonde, want het is niet jouw zonde. Maar wel als gevolg van de zonde. Vertel hem hoe je eronder gebukt gaat. Hoe je eronder leidt. Hoe vaak je dat hindert ook in het onbevangen luisteren naar de prediking van het evangelie. Hoe je daar wellicht ook mee worstelt als het gaat om de opvoeding van je eigen kinderen. Het beeld dat je wil meegeven van God middels de opvoeding. Deze eeuwige vader staat buiten jouw vader. Hij heeft geen vuile handen. Geen boos gezicht. Geen hart. Hart. Maar hij is God. En geen mens. Alleen al dat ene woordje, gemeente. Je zou er zo'n preek over kunnen houden. Dat doen we vanavond niet. Maar wat een troost ligt daarin, hè? Wat een fijngevoeligheid van de Heidelberger catechismus. Ik denk toch dat dat Olevianus is geweest, die dat gezegd heeft. Laten we dit ervoor plaatsen. Eeuwige vader. Want ik weet wie een vader kan zijn. En hoeveel hinder je daarvan kan hebben. Ook als het gaat om het vertroost worden door het evangelie. Onvergelijkbaar. Onvergelijkbaar. Leg dat als een gebed terug bij God. Heere, bewaar me ervoor dat ik u vergelijk met die andere vader. Wat maakt hem nog meer uniek? Wel, laten we het maar eens lezen, gemeente, na zondag 9. Kijkt u even met me mee, daar staat in zondag 9 dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet heeft geschapen. Let u er even op. Dat voordat zondag 9 zich richt op de schepping van hemel en aarde, eerst de naam van de Heere Jezus Christus valt. Het zegt dus ook iets over de wijze waarop God de hemel en de aarde schiep. Zij schiepen dat samen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Meer dan eens betuigt de schrift dat. Dat de geest betrokken was bij de schepping, Psalm 33 bijvoorbeeld, Genesis 1 vers 2. Dat de Zoon betrokken was bij de schepping, ik denk alleen maar aan Johannes 1, de eerste 14 vers. Maar hier staat heel nadrukkelijk de Vader voorop. Dat is een bewuste keus van de Heidelberger catechismus om te onderstrepen dat deze Vader van de Heere Jezus Christus hemel en aarde schiep. Hij schiep dat niet alleen om zijn almacht te tonen, maar hij schiep de schepping, hij schiep de hemel en de aarde om zichzelf te openbaren. Zowel zijn almacht als ook zijn barmhartigheden. Zowel zijn wijsheid als ook zijn liefde. Zowel zijn rechtvaardigheid als ook zijn volmaaktheid. Alles klinkt als het ware door. In het scheppen van hemel en aarde. God, de drie enige God, fundeerde de hemel en de aarde op de fundamenten van de schepping. En ontrolde alles voor zijn aangezicht. Dan staat er heel nadrukkelijk die alles uit niet geschapen heeft. Het is nu verleidelijk, gemeente, om vanavond helemaal in te gaan op dat hele debat over schepping en evolutie. Ik wil dat eerlijk gezegd vanavond laten liggen. Het houdt alleen maar af. Ik wil daar twee dingen kort van zeggen, ook in het licht van de troost van zondag 9. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze opmerking. Als hier in zondag 9 staat dat God hemel en aarde uit niet heeft geschapen, dan wordt die opmerking gedragen door de schrift. staat ook letterlijk in Hebreeën dat God alles uit niet heeft geschapen en dat wij daarom dat ook door het geloof verstaan. Maar het wordt hier ook heel sterk benadrukt in zondag 9, om het onlosmakelijke verband tussen de schepping en de herschepping te beklemtonen. Let u dat maar eens op. Het is u misschien ook opgevallen in Jesaja 40, toen wij dat lazen, hoe de Heere om te troosten, met eerbied gesproken, alles uit de kast had. Allerlei voorbeelden ontleend aan de schepping, om zijn almacht en zijn heerlijkheid te tonen. En dat loopt dan uit op die ene vraag, een retorische vraag, waar geen antwoord eigenlijk meer op gegeven kan worden dan alleen maar het aanbiddend ja. Bij wie dan zult gij mij vergelijken? Nou, bij niemand. Wie is een God als gij, o Heere, o God der legerscharen, grote schepper van hemel en aarde. En direct daaroverheen in Jesaja 40 zegt de Heere dan meteen, ik zal de kracht vernieuwen. Ik vertroost juist diegenen die zeggen, Heere, u heeft mij vergeten, u heeft mij verlaten. God gebruikt de schepping als een instrument, als tekeningen, als bewijs, om ervan te overtuigen dat hij troosten kan en wil. Ik denk aan de tweelingpsalm, ik wees daar net even op, voorafgaand aan de prediking, psalm 103 en 104, die eigenlijk als één lied moet lezen. Maar die twee ook bij elkaar worden gehouden, de schepping van de Heer en de herschepping van God, de almacht van God en de troost van God. Wel, dat is ook de intentie van zondag 9. Niet om een heel debat op te zetten over schepping en evolutie, maar om te beklemtonen dat deze almachtige God, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, troosten kan en troosten wil. Ja, haal de schepping uit zondag 9. Ruil de schepping in voor de evolutie. En je onthand God. En dan hebben we een afgod. Een machteloze God. Mag ik het maar gewoon eens zo zeggen, gemeente, dan komt het kruis in de lucht te hangen. Dan slaan we de bodem onder het evangelie weg. En dan hebben we in dit leven geen been meer om op te staan. Een zondag 9 wil ons brengen bij die kinderlijke verwondering. Precies zoals een kleinkind dat zo vaak zegt. Aan de ene kant, als het goed is tussen jou en tussen je vader, of tussen je als vader en tussen je kind, kijk je kind tegen je op. Dan ben je als vader groot, sterk. Tuurlijk, er komt een leeftijd waarop dat allemaal verdwijnt. Maar die grote, sterke vader, die is ook in staat om door zijn knieën te buigen. En is die kleine te gaan zitten, op schoot te nemen, te troosten, te kussen en te omhelzen. Maar dat is dan een van zondag 9. Die grote schepper van hemel en aarde en gemeente, je hebt het toch gezien toch, onderweg naar de kerk, zeker vanmorgen. Wat is God groot, hè? Wat een almacht. Als je door de natuur gaat, en buig ook eens een keer door je knieën. Als nu in je tuin alles uitloopt, dan lig je toch wel eens een keer op je knieën bij een tulp. De schoonheid van die bloem, de nerven te zien. Wat een almacht. En dan te bedenken dat die grote God van hemel en aarde over jou en mij heen kan buigen, me op kan rapen, me draagt, troost en één op één, heb je dat nooit gehoord? Één op één tot mij spreekt. Dat is nog God. En let u er dan ook even op, gemeente, hoe hij spreekt. Dan zitten we meteen ook in het hart van het tweede punt. Kijkt u even met me mee naar zondag 9. Daar staat: die hemel en aarde met al wat daarin is uit niet geschapen heeft. En die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Ik laat die woorden even liggen, want dat komt bij zondag 10 wel verder aan de orde. Om zijn zoons Jezus Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw. Let u even op de volgorde. Zondag 9 begint niet met mijn God en mijn Vader. Nee, voordat die woorden vallen in zondag 9, mijn God en mijn Vader, is eerst uitgetekend wie deze God en wie deze Vader is. De Almachtige God, de Vader van de Heer Jezus Christus, om zijn zoons Jezus Christus wil. Die woorden, gemeente, moeten we vanavond wel even rustig gaan spellen. Om zijn zoons Jezus Christus wil. Zo op het eerste gehoor kunnen die woorden ook verwarring geven. Dat zondag 9 eigenlijk wil suggereren, eigenlijk wil voordoen, alsof de Heere Jezus het graag wil, dat zondaren ook hem en door hem de Vader leren kennen en tot het belijden komen, mijn God en mijn Vader. En dat we vanavond dan eigenlijk ook een stukje onzekerheid doorvoeren, horen klinken in zondag 9, als het gaat om de vraag: wil God de Vader dit ook? En dat gevaar ligt meer dan eens op de loer. Dat in de prediking de liefde en de gewilligheid van Christus wordt uitgestald, genodigd wordt. Maar dat tegelijkertijd wordt gesuggereerd dat het nog maar de vraag is of de Vader God ons ook wil verzoenen door de Zoon. En dat is iets waar zondag 9 juist bij wil wegblijven. Waarom? Omdat ze al beleden hebben in de Heidelberger Catechismus dat deze God en Vader ons zijn Zoon tot een middelaar heeft gegeven. Dat wilde God. De drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Er was geen tegenstelling tussen de Vader en de Zoon. Er was ook geen discussie binnen God. Dit is wat ze alle drie willen. Dat een mens God dit kennen als zijn Vader. Dat wil de Geest. Dat wil de Zoon. En dat wil de Vader. En met die woorden om zijn zoons Jezus Christus wil de Heidelberger Catechismus als het ware openleggen wat er schuil gaat in het hart van de drie enige God. Waar leer je God nou in zijn diepste intentie? In zijn diepste liefde? In wie hij is kennen? Nou, kom naar het kruis. Blik in de open armen van de middelaar. En je kijkt in het hart van God. Daar klinken die woorden. Om zijn zoons Jezus Christus wil. Dit is God. Die wil troosten. Die wil zalig maken. En die zo ver gegaan is in zijn gewilligheid dat hij zijn zoon heeft overgegeven tot een rantsoen voor velen. Hoe kan God u nog meer ervan overtuigen dat hij het echt wil? Dan zitten we meteen ook, gemeente, bij de scherpte van zondag 9. Voordat ik met u de stap maak naar het derde punt. Troost van zondag 9 is dus alleen te krijgen in de gekruisigde Christus. De troost van God de Vader is alleen maar te verkrijgen wanneer we de Zoon kussen en hem omhelzen. De troost van de Vader is alleen te verkrijgen wanneer de Geest in ons hart werkt en hem, de Vader en de Zoon, ons doet toe-eigen. Zondag 9 bedoelt dus niet een algemene troost. Gods algemene zorg, Gods algemene goedheid, Gods algemene genade. Het is groot wanneer je dat in je leven mag ondervinden. Wanneer je ook vanuit je eigen leven misschien ook wel hele concrete voorbeelden kunt noemen. Nee, ik denk aan dat voorbeeld, je lag voor een operatie en in die laatste nacht, terwijl je al in het ziekenhuis was opgenomen vanwege de voorbereiding, je kon niet slapen, je zag er als een berg tegenop. Je bad tot God en de Heere beloofde dat hij je uit en door wilde helpen en het gebeurde. Dat is genade, gemeente. Dat moet je niet zomaar weghalen. Met de opmerking is niets. Integendeel, dat is genade, dat is gebedsverhoring. Maar God gaf het omdat hij meer wil geven. In die weldaad van de Heere wilde hij je brengen bij hem. En u loopt misschien vanavond het gevaar. Wellicht bouw je daar al jarenlang op. Dat je alleen maar bij dat moment en van toen blijft haken. Toen hielp de Heere mij. Dus is het goed? Nee, dan is het nog niet goed. Agabs gebed werd ook verhoord. Elia moest terug. En tegen Agab zeggen, God heeft je gebed verhoord, Agab. En Agab stond op van zijn bed en was weer beter. Het oordeel was voorbij en hij ging weer over tot de orde van de dag. Zondag 9 is alleen toegankelijk door het hart van de middelaar. De deur naar deze zondagen en de andere zondagen die achter zondag 9 liggen, is alleen zondag 5 en 6, waar Jezus als de middelaar zegt, ik ben de deur. En ieder die moor mij ingaat en uitgaat, die zal weide vinden. Zie je dat, gemeente, de schatten van het evangelie, waar we langzaam en zeker nu in terecht gaan komen in de Heidelbergse catechismus, de toegang tot Gods schatkamer, is door de gekruisigde, door de Zoon. Maar die deuren staan dus ook wagenwijd open vanavond. Daar is een vrije toegang tot die schatkamer. Er is een opening waar zelfs de grootste zondaar doorheen past. Ruim doorheen past. Er is een toegang tot Gods genadetroon. Die toegankelijk is voor de hele wereld. Al hoor je vanavond voor het eerst het evangelie. Je mag komen. Om je te laten zaligen. Dat wil God. Maken de stap naar het derde punt. Soeverein. Dat is het slot van deze zondag, gemeente. Kijkt u even met me mee. U heeft wel door dat ik een aantal dingen oversla, maar dat komt later in de Heidelbergse catechismus ook wel weer terug. Dan gaat de zondag verder om zijn Zoon, Jezus Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Of hij zal me met alle nooddruft, dat betekent alle behoeften van het lichaam, dus ook gewoon je dagelijkse zorg. Je eten, je drinken, je kleding, je baan, je studie, je examen. Daar bid je toch om? Nu je examen doet. Of God je helpt. Of kun je niet bidden? Omdat je niet je best doet. Dan zou ik toch maar gaan bidden. Maar dan eerst maar gaan belijden, toch? Je luiheid. Je gemak, je onverschilligheid. En als je zakt, dan wil God troosten. dan willen helpen. Nooddruft. Gewoon de dingen in het dagelijkse leven. Nou, ik zeg dat wel zo snel, gewoon. Maar ik denk dat het bij u net zo gaat als bij mij. Wij kijken over het gewone heen, hè? We bidden alleen voor wat in onze ogen bijzonder is. Maar dan denk ik toch even aan die persoon hier in Sliedrecht. Ze juicht al jarenlang voor Gods troon. Die voordat ze boodschappen ging doen, eerst haar handen ging vouwen. Heere, wilt u mij bewaren onderweg naar de supermarkt? Wilt u mij bewaren voor hebzucht? Geef dat ik veilig thuis mag komen. En als die persoon dan thuis kwam met de boodschappentas, ging ze eerst God danken. Dat ze boodschappen kon kopen. Bij deze vader hoort het leven van een kind. Kinderlijk leven. Het gaat even verder. Kijk even met me mee. Nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. En als het gaat over de ziel, daar kom ik later nog op terug in de Heidelberger Catechismus. Dan bedoelen de opstellers van de catechismus ook het psychische leven. Niet alleen de zielen vragen. Hoe word ik bekeerd? Hoe leer ik God kennen? Hoe leer ik de Heer Jezus Christus kennen? Wat is een waar geloof? Maar onder de noemer ziel in de Heidelberger Catechismus valt wat wij vandaag de dag ook noemen het psychische leven. God wil daarin zorgen, beschermen, ook tegen beschadigde levens. Maar ik wil even met u verder naar wat er volgt. Er staat, ziel en lichaam verzorgen en ook al het kwaad dat hij mij indert, jammerdal. En dan struikelen toch even. Dat lezen we toch goed, gemeente? Toeschikt. Ik denk dat er hier geen vader zit, ik hoop het tenminste niet, die het kwaad toeschikt naar één of meerdere van zijn kinderen. Je wil je kinderen toch weghouden bij het kwaad. Je wil zorgen. Je wil beschermen. Je wil zo'n onbevangen jeugd geven. En daarom mijden we bepaalde onderwerpen in bijzijn van onze kinderen. Noemen we ook niet alles in ons gebed als we aan tafel zitten als vader en als moeder, omdat onze kinderen niet alles hoeven te horen wat ons misschien te neer kan drukken. We willen dat onze kinderen kind zijn. En daarom beschermen we ze. En u staat hier in zondag 9, deze, we zeiden tegen elkaar, unieke vader, schikt het kwaad toe. Dan let u even op mijn hand, schikt het kwaad toe. Houdt me niet weg, schikt het toe. Wat is dit voor een vader? Het begon zo mooi, eeuwige vader. En nou in de staart van zondag 9 zit waarschijnlijk het venijn, toch? Toeschikken. Het heeft alles te maken, gemeente, waar ik vanavond mee begon. En ik ben de Heere zo dankbaar dat hij de wijsheid aan deze mensen heeft gegeven. Ook dus aan Olivianus, hè? Houd dat even in je gedachten. Hier zit een beschadigd kind achter zondag 9. Dat ze er niet voor hebben teruggedeinsd om zondag 9 zo te laten eindigen met toeschrikken. We voelen meteen de vragen bij ons bovenkomen. God schikt het kwaad dus ons toe. Zonde? Nee, niet zonde. Ziekte? Pijn? Gebrokenheid? Verdriet? En soms worden we zo door dat kwaad geraakt dat we er in het leven niet meer van herstellen. Dat we de littekens daarvan voor de rest van ons leven meedragen. Hoe kan zondag 9 dit zo neerzetten? Is dit nou troost? Troost is toch dat je iemand weghoudt. Opbeurt. Tranen afveegt een glimlach op het gezicht tooft, pijn wegkust, lieve woorden zegt. En u zegt zondag 9, toe schikt. Wat we met elkaar vanavond goed in de gaten moeten houden, gemeente, en daarmee begon ik ook vanavond, is dat zondag 9 klinkt buiten het paradijs, in de gebrokenheid van het leven. En dat het leven waarvan de Heidelberger Catechismus zegt, het is een jammerdal en daar is geen woord mee te veel gezet. U mag dat vandaag ook vertalen met het woord tranendal. En dan hoef je echt niet oud te zijn om je kussen al te bevochtigen met de tranen. Er zitten verschillende kinderen in onze gemeente voor wie dat geldt. Die 's avonds of 's nachts huilen, als niemand er is. Huilen vanwege het geluid beneden. Maar ik denk even aan dat kind dat, ja, de juffrouw, het was haar al een keer opgevallen. Wat is dat kind toch stil? En op een middag, de klas was al weg, ging zachtjes de deur open en er stond ze in de opening. Juffrouw, mag ik vannacht bij u slapen? Wat een tranen. En nou zegt zondag 9, God houdt ons daar niet bij weg. Maar gebruik zondag 9 dat merkwaardige woord, toeschrikken. Waarom zegt zondag 9 dat? Wel, hier klinken eigenlijk een aantal dingen door, gemeente. In de eerste plaats dat deze wereld, die van God is afgevallen, niet buiten Gods bereik terecht is gekomen. Dat de handen van de almachtige God die hemel en aarde geschapen heeft, tekortschieten. Als het gaat om de geweldige verwoestende gevolgen van de zonde die zijn sporen trekken in het groot, maar ook in het klein. Maar dat deze almachtige God nog steeds in staat is om zijn handen uit te strekken en in te grijpen. We zien dat eigenlijk ook in deze weken weer opnieuw gebeuren, gemeten. In de geschiedenis van Jozef die 's morgens voor ons ligt opengeslagen. Wat een zonde. Wat een haat hebben die broers tegen Jozef gekoesterd. Hoe hebben ze uiteindelijk ook een zin gekregen door Jozef te kunnen verkopen naar Egypte. Gelukkig, die jongen is uit ons leven verdwenen, worden we nooit meer door lastig vervallen. Die jongen met die dromen en vooral met zijn God. Maar ze hebben gerekend buiten de almachtige hand van God. Gods hand is niet begrensd door de tent van Jacob, door de grenzen van Kanaan, maar de grote schepper van hemel en aarde werkt, zo zagen we vanmorgen, ook in het hof van de farao. En op enig moment, en ik stip het maar even aan, omdat we daar op een ander tijdstip uitgebreid bij stilstaan, dan kijkt Jozef weer zijn broers in de ogen en hij zegt het tegen die broers, gij hebt het ten kwade gedacht. Wat dat kwaad, jullie wilden me dood hebben. Maar God heeft het ten goede gekeerd. Want wat wil de Heere? Het leven. Maar het wordt wel gezegd door een beschadigde Jozef. Die vertroost door God. Huilt van pijn wanneer hij zijn broers ziet. Dat kan dus samengaan. Dan zeg ik het weer opnieuw, gemeent. En ik hoop dat je dat ook mag kennen. Niemand van ons komt zonder kleerscheuren door het leven, toch? Dan zeg ik het weer opnieuw. Wat een machtige God, hè. Een God die door de pijn als gevolg van de zonde vertroostend spreekt. En die, hoewel ik zijn leiding niet kan volgen, toch door zijn hand zo dichtbij is, dat ik me aan hem wil toevertrouwen. Ook al snap ik er helemaal niets van. Een hand die voor mijn gevoel slaat, maar waarvan God zegt, mijn hand hield. Een hand waar ik soms naar grijp in de nachten van het leven, terwijl ik niet doorheb dat die hand mij draagt door die nacht. Een hand waarvan de Heere zegt, ik ben erbij. Maar als ik die hand voel, dan voelt hij zo ruw. Omdat ik niet doorheb dat ik de littekens van Jezus betast. Dat is nou zondag 9. Geen antwoord op onze vragen, dat hoeft denk ik ook niet, vindt u wel. Maar in de plaats van onze vraag plaatst God zichzelf. En ik weet niet hoe het dan met u is, maar dat is voor mij genoeg. Amen.